Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We zijn begonnen in het boek Rut, en ik hoop dat u ook onder de indruk komt van de mensen die we in deze geschiedenis tegenkomen. Want hoewel het lang geleden plaatsvond, de worstelingen, de strijd in het geloof, de trouw, de toewijding en de liefde die in dit boek voorkomen, zijn nog heel actueel. Het verhaal begint in Bethlehem, in Juda. Bethlehem betekent broodhuis en Juda betekent lofprijzing. Maar het gezin van Elimelech leefde in een tijd dat deze namen hun betekenis verloren schenen te hebben. Er was hongersnood. En hoewel de naam Elimelech, mijn God is koning, betekent, staat er niets geschreven over zijn omgang met de Heere God. Het is de vraag of Elimelech de Heere ook werkelijk liet regeren in zijn leven, ook toen het moeilijk was. Hij verhuist naar Moab, van oudsher een vijandig volk. In Moab, daar trouwen zijn beide zonen, maar zowel Elimelech als zijn zonen sterven. En wanneer zijn weduwe, Naomi, dan hoort dat de hongersnood in Israël voorbij is, besluit ze om terug te keren. Haar schoondochters gaan mee, maar onderweg maken ze een eigen keuze. Naomi dringt erop aan dat ze teruggaan naar hun ouderlijk huis om rust te vinden. De een gaat terug, de ander kiest ervoor om rust te vinden bij de God van Israël. Ondanks alles wat er mis was in de keuzes van Elimelech en Naomi, hebben zij de Heere wel bekendgemaakt aan hun schoondochters. Ze hebben wel over hem verteld. En Rut heeft beseft dat ze nergens een betere plaats kan vinden dan bij deze God. Zelfs al moest ze daarvoor alles achterlaten. En deze keuze voor de Heere is voor haar, maar ook voor haar omgeving, tot grote zegen geworden. En ook door de tijden heen is haar levensverhaal een bemoediging geweest en een voorbeeld voor veel gelovigen. We gaan verder met hoofdstuk 1 vanaf vers 10.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Naomi samen met haar beide schoondochters op weg is gegaan naar Israël, naar Bethlehem in Juda. Onderweg dringt Naomi er bij haar schoondochters op aan terug te keren naar het ouderlijke huis. Naomi hoopt dat haar schoondochters een nieuw leven zullen vinden in hun eigen land Moab. Zij draagt de twee jonge weduwen op aan de genade van de Heere. Ze kust hen en samen huilen zij. Maar beide schoondochters verzetten zich met een krachtig nee. Rut 1 vers 10. Nee, nee, zeiden Orpa en Rut, wij willen met u mee naar uw volk. Naomi herhaalt haar oproep terug te keren en stelt dan een aantal retorische vragen. Rut 1 vers 11. Maar Naomi wierp tegen, het is beter dat jullie teruggaan. Ik zal immers geen zonen meer krijgen met wie jullie kunnen trouwen. De gedachtegang van Naomi richt zich op de mogelijkheid van een leviraatshuwelijk of zwagerhuwelijk voor haar schoondochters. Bij het lezen en bespreken van Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10, is het leviraatshuwelijk uitgelegd en besproken. U kunt de uitzending terugluisteren of doorlezen via onze website. Naomi zegt, ik zal geen zonen meer krijgen. Rut 1, vers 12 en 13. Nee, mijn dochters, ga terug naar je ouders. Ik ben nu te oud om opnieuw te trouwen. En zelfs al werd ik zwanger en bracht ik zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten met hertrouwen tot die oud genoeg zouden zijn? Natuurlijk niet, kinderen. Jullie lot is bitter, maar het mijne nog meer. Want de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Naomi geeft aan dat ze geen kinderen meer kan krijgen. Maar zelfs als dat wel zo was, zou het dwaas zijn om daarvan de huwbare leeftijd af te wachten. In het slotdeel van het trieste betoog stelt zij dat het voor haarzelf nog erger is, want de hand van de Heere ging tegen mij uit. De uitspraak impliceert, mogelijk, erkenning van Gods soevereiniteit, maar wordt hier ook gebruikt als argument om toch maar niet mee te gaan. Wie wil er blijven bij iemand tegen wie de hand van de Heere is gekeerd? Orpa en Rut begrijpen wat Naomi bedoelt en barsten opnieuw uit in tranen. Ze nemen allebei een eigen beslissing. De argumenten van Naomi overtuigen Orpa en zij besluit om terug te gaan naar Moab. Maar Rut besluit mee te gaan, vers 12 tot en met 14. Opnieuw barsten de vrouwen in tranen uit. Uiteindelijk kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel. Rut besloot echter toch met Naomi mee te gaan. Het woord in de Hebreeuwse tekst waarmee wordt gezegd dat Rut met Naomi meegaat, is veelzeggend. Het werkwoord betekent aankleven. Het is een sleutelbegrip in het Bijbelboek Rut. Het woord komt voor met betrekking tot menselijke relaties, zoals het huwelijk en vriendschap. Rut besloot echter toch met Naomi mee te gaan. Een belangrijk besluit. Rut heeft er op dat moment de lengte, breedte, diepte en hoogte niet van beseft. Immers, de Heer is ook hier al op weg naar de geboorte van zijn Zoon, Jezus Christus, in Bethlehem. Rut 1, vers 15. Kijk, zei Naomi, Orpa gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga toch met haar mee. Naomi heeft Orpa kunnen overtuigen terug te keren en vraagt Rut hetzelfde te doen. Ze wijst op haar verstandige schoonzus die terugkeert tot haar volk en goden. Deze uitdrukking haar goden kan ook opgevat worden als haar geloof. Met verbazing lezen we hier hoe Naomi Rut voorstelt om het voorbeeld van Orpa te volgen. Mogelijk heeft het jarenlange verblijf in Moab haar van de dienst van de Heere vervreemd, waardoor zij niet meer beseft hoe rijk het is de God van Israël te dienen. Vooral in het licht van Deuteronomium 13, waar verboden wordt om een gezinslid over te halen andere goden te gaan dienen. Van Orpa lezen of horen we nooit meer wat. Maar Rut maakt een keuze voor de Heere. Haar keuze was een keuze voor tijd en eeuwigheid. In het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament komen we haar weer tegen. Zeg maar, in het familiealbum van de Heer Jezus. Rut 1, vers 16. Maar Rut antwoordde, vraag mij alstublieft niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Rut verklaart indringend haar onvoorwaardelijke toewijding aan Naomi en geeft aan voortaan bij het volk van de Heere te willen horen. Luisteraar, is het in uw of jouw leven al tot een keuze voor de Heere gekomen? Maar zal iemand zeggen, ik ben er helemaal niet bij opgegroeid, kan dat wel voor mij? Ja, dat kan ook voor u die niet is opgegroeid met het christelijke geloof en het niet van huis uit hebben meegekregen. Al is dit laatste geen garantie voor een actief belijden van het geloof in Jezus Christus. Let op het leven van Rut. Wat wist zij van de God van Israël? Wat heeft zij gezien in het geestelijke leven van haar man en schoonfamilie? Rut zegt dat zij Naomi niet zal verlaten. In de versen 16 en 17 worden daarvoor 6 toelichtingen gegeven. Rut 1, vers 17. Ik wil sterven waar u sterft en naast u worden begraven. God mag mij straffen als ik u verlaat voor de dood ons scheidt. Plechtig eindigt Rut haar verklaring met een eedformule. Deze eedformule komt in deze vorm alleen voor in Samuel en Koningen. Het aanroepen van Gods naam overtreft de wijze waarop Naomi dat deed in vers 8 en 9 en toont een geloof dat veel sterker en overtuigender is dan menselijke argumenten. Rut nam een belangrijk besluit. Het is een beslissing waarvan ik geloof dat het een echte bekering is. Het illustreert wat het Nieuwe Testament zegt in 2 Korintiërs 7 vers 10. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Rut zegt, waar u gaat, zal ik gaan. Daarna, waar u verblijft, zal ik verblijven. Uw volk is mijn volk en ook uw God is mijn God. Hoe ver gaat dat? Rut zegt, waar u sterft, wil ik ook sterven. En waar u wordt begraven, daar wil ik ook worden begraven. Ingrijpende uitspraken. Want Israëlieten zijn anders dan Moabieten. En Chemos, de god van de Moabieten, is niet te vergelijken met de god van Israël. Ook vandaag kan een mens geen keuze voor de Heere maken, tenzij hij of zij zich identificeert met Gods eigen volk Israël. Dat wil niet zeggen dat je het als gelovige dan met alles eens bent met wat Israël vandaag doet of zegt. Maar je weet wel dat je de opdracht hebt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122. Je weet wel dat Israël Gods oogappel is, Zacharia 2 vers 8. Je weet ook dat niet alle Israëlieten echte Israëlieten zijn, Romeinen 9 vers 6. Dat zij met veel toewijding God dienen, maar dat ze het juiste inzicht missen. Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen zij zich niet naar de manier waarop God dat zou willen. Romeinen 10. Ten slotte weten we ook dat God het volk van zijn keuze niet heeft afgeschreven. Romeinen 11 vers 2. Ja, maar hoe zit het dan nu met Israël? In Romeinen 11 vers 25 tot en met 27 zegt de apostel Paulus: broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de boeken. De grote bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad van Israël weg te doen. Dit is mijn afspraak met hen. Ik zal hun zonden wegnemen. Nog even terug naar 2 Korintiërs 7 vers 10. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Wat is een radicale ommekeer, of anders gezegd, een echte bekering? Het Griekse woord dat in 2 Korintiërs 7 wordt gebruikt voor ommekeer is metanoia. Het betekent verandering van denken. In de geschiedenis van Rut is dat niet terug naar Moab, maar kiezen voor Israël. Niet terug naar Chemos, maar een keuze voor de God van Israël. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Heeft u een keuze gemaakt voor Christus? Want gewoon werelds verdriet leidt tot de dood. Dat soort inkeer heeft geen zin. Maar bekering die echt is, is niet spijtig. Echte bekering leidt tot redding, net zoals bij Rut. Rut 1 vers 18. Toen Naomi zag dat Rut vastbesloten was, drong zij niet langer aan. Voordat de aankomst in Bethlehem wordt beschreven, lezen we in vers 18 dat beide vrouwen samen verder gaan. En Naomi, zij dringt niet verder aan bij Rut om naar huis te gaan. Moeder en schoondochter hebben elkaar gevonden. Bij hem, waarvan we in Psalm 68 vers 6 lezen: hij is een vader voor ouderloze kinderen en komt op voor de rechten van de weduwe. Hij is God, die woont in zijn heilig huis. Psalm 146 vers 9. Hij zorgt voor weduwen en wezen. Rut 1 vers 19. Zo kwamen zij samen in Bethlehem, waar de hele stad in rep en roer raakte. Is dat werkelijk Naomi? Vroegen de inwoners. In Bethlehem reageren de mensen opgewonden op de terugkeer van Naomi. Is dit Naomi? In deze uitroep klinkt verbazing door, maar ook ongeloof en medelijden. Rut 1, vers 20 en 21. Maar Naomi antwoordde, noem mij geen Naomi aangenaam meer. Noem mij Mara, bitter, want de Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt. Rijk ben ik weggegaan, maar arm heeft de Heere mij laten terugkeren. Waarom zouden jullie mij Naomi noemen? Terwijl de Heere tegen mij is geweest en mij zoveel ellende heeft aangedaan. Naomi antwoordt door twee keer een toespeling te maken op de betekenis van haar naam. In de wereld van het Oude Testament werd een naam vaak opgevat als uitdrukking van karakter, persoonlijkheid of andere eigenschappen van de naamdrager. Daarom antwoordt Naomi met de gelezen tegenwerpingen met betrekking tot de betekenis van haar naam. Andere voorbeelden in de Bijbel van naamsveranderingen zijn te vinden bij Abram, wat verheven vader betekent. De Heere noemt hem Abraham, vader van een menigte. Sarai wordt later Sarah genoemd. En Benjamin, zoon van de rechterhand, werd door zijn moeder eerst Ben-Oni, zoon van mijn smart, genoemd. Alles wat Naomi zegt, weerspreekt de uitroep van de vrouwen. Zij wil niet Naomi, lieflijke, maar Mara, bittere worden genoemd. Maar in haar verbittering gaat zij voorbij aan Ruts liefdevolle aanwezigheid en roept uit dat zij, die vol of rijk wegging, nu leeg of arm terugkeert. Vier keer noemt Naomi de namen van de Heere. Wanhopig roept ze uit, de Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt. De Heere deed mij arm terugkeren. Hij is tegen mij geweest. De Almachtige heeft mij zoveel ellende aangedaan. Helaas laat Naomi haar eigen handelen en schuld buiten beschouwing. Had de Heere gezegd dat ze naar Moab moesten gaan en haar zonen met Moabitische vrouwen moesten trouwen? Kon de verloren zoon zijn vader verwijten dat hij uiteindelijk tussen de varkens belandde? Nee, maar toch, Gode zij dank, als je zo thuiskomt, net zoals de verloren zoon, dan zul je vader zien wachten, om je met uitgestrekte armen te ontvangen. Hij zal je zegenen op een manier als nooit tevoren. Hij zal goed voor je zijn. Dat gebeurde met de verloren zoon. Hij kreeg mooie en schone kleren. Er werd een gemest kalf geslacht, voor een banket. En dat allemaal voor een jongen die er zelf vandoor was gegaan en met hangende pootjes naar huis terugkeerde. Wat zegt Naomi? Waarom zouden jullie mij Naomi noemen, terwijl de Heere tegen mij is geweest en mij zoveel ellende heeft aangedaan? Luisteraar, van de ellende die mensen overkomt, krijgt de Heere God vaak de schuld. Waarom doet u er niets aan? En waarom is dit mij overkomen? Wij zijn ook vaak als Naomi, met haar gedachten in het verleden. De moeite die zij moest doormaken, heeft haar gebracht waar ze nu is, in Bethlehem, bij het volk van de Heere. De moeite in haar leven heeft haar gebracht op de plaats waar de Heere haar wil hebben. Wanneer zal Naomi anders gaan denken? Rut 1, vers 22. Hun terugkeer uit Moab viel in de tijd dat de gerst werd geoogst. De terugkeer van Naomi met haar Moabitische schoondochter Rut valt samen met de gerstenoogst, eind april, begin mei. Naomi keert niet leeg terug, zoals zij beweert. De slotopmerking over het begin van de gerstenoogst is een teken van hoop en duidt op Gods ingrijpen. Hij zal voorzien in voedsel. De geschiedenis van Naomi leert ons vandaag dat het kiezen van eigen wegen tegen Gods uitdrukkelijke woord in bittere vruchten afwerpt. Naomi keert terug naar Canaan. Is dat alleen vanwege het brood of omdat er in Moab geen toekomst meer is? Er blijkt geen enkele positieve geestelijke overweging. Zij gaat met bitterheid terug. De Heere heeft mij zoveel ellende aangedaan. Maar Rut neemt de toevlucht onder de vleugels van de Heere. Rut 2 vers 12. Ze mag dit doen, lang voor de tijd waarin het heil niet alleen voor Israël, maar ook voor de andere volken wordt opengesteld. Rut 2 vers 1. In Bethlehem woonde Boas, een familielid van Naomi's man. Hij was schatrijk. Rut 2 is opgebouwd uit een korte inleiding, vers 1 tot en met 3, en een afsluiting, vers 18 tot en met 23. Wat ertussen zit, is een verslag van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden op één bepaalde dag in het leven van Rut. Een dag die van verstrekkende betekenis is voor Rut, maar ook voor Gods plan met de wereld. In vers 1 wordt Boas voorgesteld. Zijn naam betekent in hem is kracht. Hij wordt voorgesteld als een familielid van Naomi's overleden man Elimelech. Daarmee is zijn naam en herkomst vermeld. De exacte graad van verwantschap wordt niet vermeld, maar essentieel is dat de verwantschap van de kant van Elimelech is en niet van Naomi, omdat het losserschap altijd via de mannelijke lijn loopt. Als Naomi's verwant uit de familie van Elimelech gaat hij een belangrijke rol vervullen. De persoon van Boas kan op grond van zijn naam en de uitdrukking hij was schatrijk worden omschreven met een integer en nobel mens. Wegens zijn verheven moraal geniet hij hoog aanzien in Bethlehem. Hij is vermogend, invloedrijk, met een voorname sociale status. Rut 2 vers 2. Op een dag, zei Rut tegen Naomi, zal ik naar een van de akkers gaan en vragen of ik de aren op mag rapen die de maaiers laten vallen. Dat is goed, kind, ga je gang, zei Naomi. Vermoedelijk is het kort na hun aankomst in Bethlehem dat Rut aan Naomi haar plan voorlegt om aren te gaan rapen. De woorden die zij gebruikt kunnen zowel een vragen om instemming zijn als ook een meer weloverwogen en concrete mededeling van een plan. In hoeverre zij goed op de hoogte is van de wetten en gebruiken in Israël en de bepalingen ten aanzien van de armen, kan niet worden gezegd. Maar in ieder geval weet Rut van de mogelijkheid van het rapen van aren. De Torah, de wet, bepaalt dat landeigenaren de hoeken van hun akkers ongemaaid moeten laten, zodat die door armen geoogst kunnen worden. Wat bij het maaien en binden van de garven op het land achterblijft, moet men laten liggen, zodat armen dat kunnen oprapen. In Israël was dat een recht, ook met het oog op de vreemdeling. God voorzag ook op jaarlijkse basis in de nood van weduwen, wezen en vreemdelingen, Deuteronomium 24, en op een driejaarlijkse basis van tiende, Deuteronomium 14 en 26. Het plan van Rut om van dit recht gebruik te maken is niet zonder risico's, want landeigenaren konden onwillig en hebberig zijn en maaiers konden grof of beledigend worden tegen weerloze, afhankelijke rapers van aren. Dat de Israëlieten niet altijd deze voorschriften naleefden, blijkt onder meer uit Deuteronomium 27, Jesaja 1 en Maleachi 3. Het benadrukt de gevaren waaraan Rut was blootgesteld. Bovendien was Rut als vreemdelinge extra kwetsbaar. Ruts voornemen zegt veel over haar karakter. Ze is trouw, actief, moedig, ijverig en nederig. Rut neemt initiatief en toont vertrouwen. Met gebruik van een aantal werkwoorden worden Ruts acties weergegeven. Ze gaat, komt en raapt aren. Veelzeggend is de mededeling dat de akker waar ze naartoe ging, de akker van Boas bleek te zijn. Het is een heenwijzing naar de leiding van de Heere. Prachtig dat de Heere in zijn woord een praktische manier geeft om voor de armen te zorgen. Rut en Naomi waren erg arm. Het feit alleen al dat Rut zegt dat ze wil gaan rapen, geeft hun armoede aan. We komen de voorschriften van de Heer op verschillende plaatsen tegen. In Leviticus 19 vers 9 en 10 lezen we: wanneer u de oogst binnenhaalt, moet u de randen van het veld niet helemaal afmaaien, en wat op de grond is gevallen, moet u naar de hand niet bijeenrapen. Hetzelfde geldt voor de wijnoogst: haal niet alle druiven van de planten, en laat wat op de grond is gevallen gewoon liggen. Laat het liggen voor de armen en voor de hongerige reizigers, want ik ben de Heere uw God. De Heere zei tegen zijn volk dat ze voor de armen moesten zorgen. Er werd geen geld gegeven, maar wel geholpen. De armen moesten er wel wat voor doen. Ze moesten rapen en plukken. De wet was op de landeigenaar gericht. Hetzelfde lezen we weer in Leviticus 23 vers 22. En wanneer u de oogst binnenhaalt, bekommer u dan niet te erg om de randen van de akker en het gevallen graan. Laat dat maar liggen voor de armen en voor de buitenlanders die zelf geen land hebben. Ik ben de Heere, uw God. De laatste verwijzing lezen we in Deuteronomium 24 vers 19 tot en met 22. Als u in de oogsttijd een schoof van het veld vergeet te halen, ga dan niet terug om hem te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, wezen en weduwen. Dan zal de Heer uw God u zegenen en voorspoed geven bij alles wat u doet. Als u de olijven van uw olijfbomen slaat, zoek de takken dan niet nog een keer na. Laat het overblijfsel hangen voor de vreemdelingen, wezen en weduwen. Hetzelfde geldt voor de druiven in uw wijngaard. Zoek na het plukken de planten niet nog eens na, maar laat het overblijfsel achter voor hen die het nodig hebben. Onthoud dat u slaven was in het land Egypte. Daarom geef ik u dit gebod. Het was Gods manier om voor de armen in Israël te zorgen. De Heere gaf hen ook iets te doen. Ze mochten op de velden en akkers met de hand rapen wat was blijven liggen, op de grond was gevallen of vergeten. In de volgende uitzending lezen we verder in het Bijbelboek Rut, Rut 2, vers 3 tot en met 13.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.